Ja, meteen, meteen.
Goedenavond, geachte raadsleden, hartelijk welkom. Hartelijk welkom ook aan de leden van het college, leden van ons MT. Bezoekers op onze publieke tribune, hartelijk welkom. En ook thuis voor de buis en de radio. Misschien heeft u het gezien, maar vandaag heeft de vlag half stok gehangen om de slachtoffers van de gebeurtenissen gisteren in Utrecht te eren en te herdenken. Ik weet zeker dat het medeleven met de nabestaanden van alle slachtoffers door iedereen in onze gemeente wordt gevoeld en gedeeld. Wat de reden en de achtergronden ook mogen zijn geweest, daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Geweld kan nooit een oplossing zijn, nog een rechtvaardiging van wat is gebeurd. En het leek me goed om daar vandaag de vergadering mee te beginnen. Dan wilde ik de vergadering officieel openen. Wij hebben berichten van verhindering ontvangen van mevrouw Sayin, D66, de heer Elbert, VVD, de heer Stevens, SP en de heer Reinders staat nog in de file. Dus we zijn met een wat gekortwiekt gezelschap. Wij hebben na deze raadsvergadering, waar niet heel veel op de agenda staat, maar dat zegt natuurlijk niet alles, maar wij hebben na deze raadsvergadering nog een bijeenkomst met de raad over de kadernota. En gelijk na de raad heeft de museumboerderij De Wendezoelen ons gevraagd om hun 25-jarig bestaan bij u op een korte, ludieke wijze te mogen aankondigen. Daar konden wij geen nee tegen zeggen. Dat begrijpt u. Ik zal dat allemaal proberen in goede banen te leiden voor u. Dan hebben wij geen andere mededelingen. En kijk ik even bij u wat wij gaan doen met de agenda. Want ik heb begrepen dat de fracties van D66 en SP daar een wijziging op willen aanbrengen. Mevrouw Oldereuvel-Pril.
Ja, dank u voorzitter. Wij willen graag agenda punt 8 als bespreekstuk in plaats van hamerstuk.
Dan gaan wij dat doen. Dat is een wijziging op de agenda. Het hamerstuk wordt bespreekstuk, dus we hebben nu twee bespreekstukken. Daar kan een fractie toe om vragen en dat is bij deze gebeurd. Zijn er nog andere wijzigingen op de agenda? Nee? Dan stellen wij de agenda gewijzigd vast. En dan ga ik met u door naar het spreekrecht van onze inwoners of andere insprekers. Daar is niemand op aangemeld. En ga ik met u door naar punt 4 van de agenda, het vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 26 februari 2019. Ook daar zijn geen reacties op binnengekomen, dus ik neem aan dat ik het verslag kan vaststellen bij deze gebeurt. En het vaststellen van de adviezen op de ingekomen stukken. Zijn daar nog opmerkingen over? Nee, dan worden de adviezen conform vastgesteld. En dan gaan wij door naar het vragenhalfuur van de gemeenteraad. En daar heb ik als eerste de fractie van de PvdA. Die kan ik het woord geven. De heer Rijkens.
Voorzitter, in de eerste plaats een verheugende mededeling. Ik trek mijn vraag over asbest in. Omdat wij binnenkort een bijeenkomst krijgen over asbest, heb ik mij laten vertellen. En ik denk dat daar voldoende ruimte is om dat daar aan de orde te laten komen. Een andere vraag heeft een actuele achtergrond. Namelijk het feit dat we gehoord hebben dat bij de voorbereiding van een project, waar oorspronkelijk 30.000 euro voor beschikbaar was, er uiteindelijk toch een forse plaatje uit de voorschijn komt. En dat roept bij ons de vraag op, met het oog op de discussie die we krijgen rond participatie. Omdat we bang zijn dat dat verwarrend gaat leiden rond die discussie, vragen wij ons af of het niet tijd is om vanuit de gemeentelijke organisatie te kijken op welke wijze de gemeente participeert in dat soort trajecten. Wij vinden dat we misschien moeten constateren dat bij Doeschoor, in het verleden bij een project wat door jongeren is opgezet rond verkeerssituatie, een fietsverbinding met Delden, de verkeerssituatie in Markelo, de kaasfabriek in Markelo en nu ook weer in Delden, wij steeds verrast worden met toch een enorme forse plannen waar we van tevoren geen rekening mee hebben gehouden. En onze vraag is of daar de gemeente, CQ, de ambtelijke organisatie, niet moet zorgen dat die optreedt als partner en ook een beetje de verwachtingen managt rond wat mogelijk is en wat onmogelijk is. Voordat we straks dat gaan vermengen met de discussie over al of niet iets aan participatie doen, waarbij dan misschien gauw de conclusie wordt getrokken dat het niet kan omdat het steeds uit de hand loopt. Dus we hebben eigenlijk vooruitlopend de vraag, die je ook zou kunnen vertalen, is het niet mogelijk om dat de gemeente op papier zet hoe ze haar eigen rol zit in dat soort participatietrajecten waar burgers het initiatief krijgen, maar waar naar ons idee wel de gemeente bij aanwezig moet zijn om op een gegeven moment ook aan te geven binnen welke kaders er eventueel iets mogelijk is. Dat was mijn eerste vraag.
Dank u wel. Meneer Rijkens, participatie zit in mijn portefeuille. Het is misschien handig om gelijk even antwoord te geven. Mocht daar een discussie uit voortkomen, geef ik de hamer weer over. Ik dacht even dat u zei van die vraag ga ik terugtrekken, omdat ook bij participatie wij de afspraak hebben als raad dat wij op 10 april daar een avond aan gaan wijden. Waarbij we twee dingen gaan bespreken. Allereerst, en uw vraag is terecht, van zitten we nou met z'n allen in dezelfde film als het gaat om participatie? Want dat is een containerbegrip aan het worden. En wat bedoelen we daar nou mee? En wat kunnen dan de verschillende rollen zijn van de raad, van het college, van, nou, noemt u maar op, van met name de initiatiefnemers. En we gaan ook kijken of we daar bijvoorbeeld op een project wat al geweest is, we daar ook lessen uit kunnen trekken. Dus in die zin zou ik uw vraag willen beantwoorden met 10 april gaan we dat doen. En als het goed is, komt daar ook wat uit voort waar u als raad weer mee verder kan.
Ja, en de reden waarom we die vraag nu stellen is dat wij bang zijn, maar dat heeft ook te maken met de voorbereiding, dat de discussie met name ingegeven wordt door het feit dat waar we nu participatie hebben gehad, we moeten zeggen dat dat toch op problemen dat we op problemen zijn terechtgekomen, omdat zeg maar, de budgetten die werden gevraagd vele malen hoger waren, waarvan wij ons afvragen of je dat moet domineren bij de discussie over wat we onder participatie verstaan, of dat je daarvan moet zeggen van, eigenlijk is dat de vraag hoe je als gemeente je rol invult. Op het moment dat naar ons idee de gemeente de rol had ingevuld zoals wij die zien, had je kunnen voorkomen dat dit soort dingen, nou loop ik al vooruit op de discussie, dat moet ik niet doen. Maar wij zijn heel bang dat zeg maar, de overschrijdingen leiden tot een negatieve conclusie rond participatie. En vinden dus ook dat we eigenlijk vooraf wel moeten verkennen wat nou precies de rol is van de gemeente in dit soort dingen. En wat de consequenties zijn van de ene benadering en de andere benadering. Anders hebben we het met name over de mislukte trajecten en dat zouden wij niet terecht vinden. En dan wordt mislukt in feite gedefinieerd als overschrijdingen, terwijl wij denken dat participatie over meer gaat. En dat zeg maar een voorwaarde is dat er geen overschrijdingen plaatsvinden. En dan is de vraag, hoe voorkom je dat? Maar misschien heb ik het al voldoende geduid.
Zeker, en kunnen we daar ook rekening mee houden op 10 april?
Dank u. Ja. Dank u. Dan heb ik een volgende vraag. Het is een beetje een vraag naar aanleiding van De publicatie vanmorgen in de krant. Wij vonden dat we een bevredigende reactie kregen van de wethouder. Die is ook raadsbreed verspreid met betrekking tot de ontwikkeling rond de Koevoordenstraat. Maar we zijn wat geschrokken van de reactie van die organisatie. En wij vroegen ons ook in gemoede af of hier wel sprake is van een bedrijfsvestiging of dat er gewoon sprake is van bewoning. Dat dat misschien meer mogelijk maakt. Geschrokken door de reacties van de mensen die er willen uitvoeren, die eigenlijk zeggen van ja, we gaan dit gewoon doen en we gaan de bewoners bij betrekken, we hebben nog een poosje nodig en dan komt het er toch. Dat spoorde niet helemaal met de opvatting van de wethouder. Overigens wil ik er wel bij zeggen dat wij niet per definitie tegen de opvang van jongeren zijn, maar het gaat ons hier met name hoe het planologisch gaat en hoe correct dat gaat, want dat gaat eraan vooraf, denk ik.
Wethouder Meulenkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben een plan gezien van de initiatiefnemer, een hele tijd terug al. En voor dat plan is een bestemmingsplanwijziging nodig richting zorg, hè, want dat is uw vraag. Hè. Maar voor dat plan wat ik gezien heb, daar is een bestemmingsplanwijziging richting zorg nodig. En wij hebben richting de initiatiefnemer gezegd dat we dat niet gaan doen. En ja, als wij dat als college zeggen dat we dat niet gaan doen, dan heeft hij daar in eerste instantie mee te doen. Dan is het, ja, dan kan die naar de gemeenteraad gaan om te zeggen van wij willen dat jullie een motie in gaan dienen of de wethouder of het college oproepen om hier wel medewerking aan te verlenen. Maar wij zien op deze plek deze bestemming niet zitten. Want er zijn best wel heel veel plekken in Goor waar zorg wordt verleend. Er is recentelijk ook aan de Scherpenzeelseweg nog een plan weer definitief geworden. Dat is nog niet ingevuld. Dus wij zien op deze plek die bestemming niet zitten. Dat is eigenlijk wat wij aan initiatiefnemer hebben meegedeeld. Meerdere keren.
De vraag of de angst bij ons, is het misschien zo, ja, u zegt dat het gewoon zo is, dus daar moet ik misschien van uitgaan, maar is het misschien zo dat daar geen bestemmingswijziging noodzakelijk is, omdat het gewoon een kwestie van bewoning is, omdat het een soort gezinshuis wordt, of is dat een verkeerde veronderstelling? Omdat wij zo verbaasd zijn over de vasthoudendheid van de initiatiefnemer, die doet alsof zijn neus bloedt en zegt van ja, wat die gemeente heeft gezegd, het komt er gewoon. Dus vroegen we ons of die misschien een achterdeurtje ziet waar hij zegt van ja, het is gewoon een kwestie van bewoning. Ik ga daar een huis vestigen met ik vang wat jongeren op en dat is gewoon huisvesten. En daar hoef ik helemaal geen bestemmingsplanwijziging voor te hebben, want het is geen zorg.
Wethouder Meulenkamp.
Wat ik net zeg, zoals ik het plan heb gezien en wij het beoordeeld hebben, heeft hij dus wel een bestemmingsplanwijziging nodig. En het heeft nu een bedrijfsbestemming met kantoor. En dat is geen plek waar mensen in het kantoor mogen mensen niet slapen.
Meneer Bordes, een andere vraag van de PvdA-fractie, de heer Bordes.
Voor Delden zijn, naar wij vernemen, plannen uitgewerkt voor de invulling van brinkjes, grasvelden, dus groene locaties in Delden. En onze vraag is, of de vraag die al een tijd lang gespeeld is, of überhaupt deze veldjes bebouwd moeten worden. Zoals er in het verleden al de nodige discussie daarover is geweest. En de vraag van mijn fractie is of er al overleg geweest is met de stadsraad over deze plannen. En zo nee, gaat dat nog gebeuren? Ook in het kader van en in het verlengde van de vraag die onze fractievoorzitter heeft gesteld over participatie.
Wethouder Meulenkamp.
Uw vraag geldt denk ik ook voor andere kernen. Wij gaan als college binnen 2-3 weken komen wij naar buiten met potentiële woningbouwlocaties in Delden en ook in Markelo. En dan gaan we met de betrokkenen gaan we in gesprek. Dus dan gaan we zowel met de stadsraad in gesprek, maar ook anderen. Maar ook met de dorpsraad Markelo gaan wij ook daarover in gesprek. Dus dat gaan we zeker doen. En ik ken de discussie over Brinkjes en weides in Delden. En dus het is ook niet onze bedoeling om alle weides in Delden vol te gaan bouwen.
Dank u wel. Nou goed, het is blij te horen dat de gevoeligheid in ieder geval bekend is. Nog even aanvullende vraag. Zit bij die plannen die gemaakt zijn, zit daar ook de weide van Krooshoop in verwerkt? Ja of nee?
Wethouder Meulenkamp.
Wij komen binnen 2-3 weken komen wij met alle locaties. Dus u zou nog heel even, en we sturen daar ook, we zijn met een raadsbrief bezig, zodat u ook als raad tijdig wordt geïnformeerd. Dus zult u nog heel even op moeten wachten op de locaties.
Dank u wel. Dan heb ik een vraag van de fractie van D66. Wie kan ik het woord geven? Mevrouw Olderheuvel of Beul.
Dank u, voorzitter. Op 30 oktober vorig jaar hebben we een motie, mede ondertekend door Partij van Arbeid, GroenLinks, SP en Gemeentebelangen, ingediend betreffende Tiny Forest in Hof van Twente. En deze motie is raadsbreed gesteund. In deze motie wordt het college opgeroepen te onderzoeken waar mogelijkheden zijn voor een Tiny Forest in onze gemeente, dit te rapporteren aan de raad en bij positieve bevindingen onze gemeente via het IVN in het voorjaar van 2019 aan te melden voor dit project. En deze motie is nu actueel, omdat sinds gisteren gemeenten zich kunnen aanmelden voor het realiseren van 3 Tiny Forests. Die inschrijving die sluit op 26 april, alweer heel snel dus. En vorig jaar waren er 4 keer zoveel aanmeldingen als plekken. Het is dus zaak om hier snel bij te zijn. Onze inwoners zijn al actief op dit gebied. Voetbalvereniging Diepenheim heeft de eerste prijs gewonnen bij de challenge Bewegen in de openbare ruimte van de provincie Overijssel. En onderdeel van de plannen van voetbalvereniging Diepenheim is een Tiny Forest. En machtig mooi Markelo Zoemt heeft de duurzaamheidsprijs gewonnen. En feitelijk is dit een uitgewerkt plan voor een Tiny Forest. We hebben er dus al 2 en moeten dan alleen bijkomen. Vragen die we daarover hebben zijn: wat heeft de gemeente al gedaan met betrekking tot de genoemde motie? Was de gemeente bekend met de inschrijftermijn? En wat gaat de gemeente doen om de aanmelding nog te realiseren?
Wethouder Schot.
Dank u wel, voorzitter. Was het college bekend met de inschrijftermijn? Die is gisteren of de afgelopen dagen is die geopend, dus daar zijn we mee bekend. En volgens mij moet voor 26 april moeten de aanvragen ingediend worden, dus dat is allemaal bekend. Wij hebben heel veel dingen al gedaan, vooral ook in de geest van de motie. We zijn met plannen aan het beoordelen geweest, we zijn met plannen aan het kijken geweest. Op de plannen die u zojuist noemt, zijn we aan het kijken of we daar een verbinding kunnen maken met de Tiny Forest. Of het plan mooi Markelo Zoemt nou echt een Tiny Forest wordt, daar hebben we nogal even wat gedachten bij. Maar we zijn wel aan het zoeken of we daar wat verbindingen kunnen leggen. Dus wij zijn daar gewoon mee bezig. En op het moment dat wij daar een uitslag van hebben, dus een positieve bevinding, dan zullen wij de raad daarover berichten. Dat is eigenlijk de stand van zaken wat we op dit moment, zoals die op dit moment ligt. Er komt nog bij, daar wil ik toch wel even bij zeggen, dat wij ook aanmeldingen hebben gekregen van 6 scholen die hun schoolplein willen vergroenen. En dat zou ook passen binnen dit, niet helemaal binnen een Tiny Forest, maar dus daar zitten ook subsidiemogelijkheden aan. Dus moeten we ook zeggen dat daar eigenlijk wel een beetje de voorkeur naar uitgaat. Maar goed, daar komen wij nog even op terug bij de raad. Dus dat is de situatie op dit moment rondom de dingen die u nu net aan de orde stelt, voorzitter.
Mevrouw de Reuver-Opriel.
Ja, dank u wel. Eigenlijk blijven we dan 2 vragen over. Van, is de verwachting dat we voor 26 april toch nog een aanvraag zouden kunnen indienen? Want het is al over 6 weken, dus dat is best wel heel erg snel. En van die schoolpleinen, het vergroenen van de schoolpleinen, daar was me iets over bekend. Ik weet bijvoorbeeld van Erve Hooyrink in Delden dat ze aan het kijken zijn geweest met een Tiny Forest, want daar hadden ze ook wel een plekje voor. Maar dat ze nu in eerste instantie dan hebben gekozen voor het vergroenen van het schoolplein, omdat dat echt iets is wat al voor ligt en waar gelijk gebruik van gemaakt zou kunnen worden. Maar het een hoeft het ander niet in de weg te staan. En dat wil niet zeggen dat er niet ook nog een Tiny Forest op die plek bijvoorbeeld bij zou kunnen. En zo zijn er ook plaatsen te bedenken in Goor. Bijvoorbeeld op de Wee, bij de Albatros had men ook wel belangstelling. Of bij het Geiming. Dus er is eigenlijk nog wel van alles wat je zou kunnen doen. Maar dan moeten we wel snel zijn. Dat is eigenlijk de boodschap.
Dank u wel. Wethouder Schotten, geen...
Ik moest snel zijn en voor 26 april wat doen, begrijp ik dus. Ja. Dat is de boodschap. Ja.
De vraag was eigenlijk van of u denkt dat dat nog gaat lukken voor 26 april. Want dat is best heel snel.
Ja. Moeilijke vraag stellen. Nee, flauwkul. Kijk, we moeten nog wat dingen nakijken. Wat randvoorwaarden, wat is de investering, welke investering moet je wel doen, moet je niet doen. Hebben wij de raad nog nodig voor een extra bijdrage? Kortom, er zijn wel een aantal dingen die de revue moeten passeren. Ik bedoel, een Tiny Forest aanleggen kost 20.000 euro. De subsidie is 2500 euro, dus dan moet 12.500 euro bij. Als je een aanvraag indient, moet je er 3 indienen. Dan gaat het om 3 tegelijk. Dus dat betekent wel dat wij 37.500 euro bij moeten passen. Dus kortom, het is niet een appeltje eitje. Dus ik geef maar even mee waar het dan allemaal om gaat. Dus we hebben nogal wat werk te doen met elkaar.
Voorzitter.
Meneer Sanchez.
Ik beluister hier indirect een soort pleidooi van de wethouder richting college, of richting raad nu alvast te denken aan een motie.
Wethouder Schot?
Ik denk niet aan, nee. Nee.
Ik wil toch nog graag aanvullend iets zeggen, als dat mag.
Ja,
want de wethouder zegt van de subsidie die je krijgt op deze manier, dat is van de postcode loterij, die is niet dekkend voor het hele bedrag. Maar ik heb ook als voorbeeld even genoemd machtig mooi Markelo Zoemt. Die hebben daar ook hele financiële onderbouwing bij. Het is niet zo dat je alleen maar die subsidie hebt van die Tiny Forest, maar er zijn ook allerlei andere mogelijkheden. En hetzelfde geldt natuurlijk voor voetbalvereniging Diepenheim, die ook op een andere manier al geld binnen hebben gehaald. Ook daar een heel plan met financiering onder hebben liggen. Dus het is misschien toch niet, hoeft niet zo ingewikkeld te zijn dan u misschien schetst. En dat hoop ik dan ook vooral maar.
Dank u wel. Dan ga ik, heb geen andere vragen van u binnengekregen. Dan ga ik door naar agenda punt 7, actieve informatieplicht, terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen. Daar heb ik zelf informatie voor u. Naar aanleiding van uw motie uitvoering 100 jaar kiesrecht, de initiatiefnemer was GroenLinks en ik had u beloofd om u bij te praten voor april. Nou, daar zitten we zo ongeveer wel, maart, april. Daar is in huis hard gewerkt om te kijken wat is nou allemaal mogelijk. En we hebben twee suggesties, twee voorstellen waarmee we aan het werk zijn. Eén is gericht op de basisschool, jeugdgroepen 7 en 8 in onze mooie hof. Er is een spel door ProDemos ontwikkeld waarbij kinderen spelenderwijs een eigen stad kunnen inrichten, politieke partijen kunnen oprichten, kortom een dolle boel kunnen maken van onze raadzaal en zo hoort het ook. De directeuren van de basisscholen zijn nu gevraagd om daar actief aan mee te doen, dus we houden u daarvan op de hoogte hoe zich dat ontwikkelt. Het tweede, omdat u in de motie ook heeft gevraagd, heeft u niet wat blijvends voor in de raadzaal? Daarvan is na overleg met een aantal mensen die dit vaker hebben gedaan in en buiten het gemeentehuis gekeken of er 3 kubussen gemaakt kunnen worden die alles te maken hebben met 100 jaar kiesrecht. En die worden dan gemozaïekt. Daar krijgt u ook nog een uitnodiging voor. Ik kan u zeggen dat is weer eens wat anders dan raadswerk en ook heel leuk om te doen. Maar het voordeel van die kubussen is dat we ze hier ergens in de buitenruimte kunnen zetten, waardoor iedereen ernaar kan kijken en niet alleen de bezoekers van de raadzaal. Ook over dat initiatief wordt u op de hoogte gehouden. En uiteraard vragen wij u bij de verschillende onderdelen medewerking. Mocht u zelf nog ideeën hebben, kan natuurlijk altijd, laat u het weten. Dat kan via de initiatiefnemer, neem ik aan, de heer Sanchez, maar dat kan ook via ondergetekende. Dat wilde ik u even in de tussentijd melden over de uitvoering van uw motie. Met uw goedvinden kunnen wij door naar de bespreekstukken. Dat zijn er 2 geworden, 2 meningvormend. En dan beginnen we met de suppletieaanvraag explosieven. Dat was een hamerstuk. D66 en SP willen dat graag op de agenda. Dus die wil ik als eerste het woord geven. De heer Kalter, men wijst naar elkaar. Dan kan het heel lang gaan duren. De heer Kalter, SP.
Voorzitter. Suppletieaanvraag conventionele explosieven. We vinden dit, qua kosten en opbrengsten geredeneerd, een nogal explosief document. En om dit zomaar weg te hameren, weg te tikken, is niet handig met dergelijk materiaal. Het lijkt dat we zo ineens worden geconfronteerd met gemaakte kosten in zaken mogelijke aanwezigheid explosieven ten bedrag van €837.000. Waarbij Geheimink B de kroon spant met €758.000 vanwege werken onder asbestcondities. Hebben wij, SP ook, niet beter en eerder opgelet dat wij hierover nu qua omvang door worden verrast. Omdat voor een rijkssuppletieregeling van 70% uit bijna 6 ton een raadsbesluit nodig is, staat het nu op de agenda. Moet nog voor 1 april 2019 ingediend worden. Dan wordt het lastig met die tangiervorders erbij. Hè? Ondanks het gegeven dat we tegen het voorstel feitelijk geen nee kunnen zeggen, zullen we ons toch niet bepaalde vragen, zaken moeten afvragen, zoals dat zijn. Bij alternatieven in het raadsvoorstel staat dat deze er niet zijn. Maar zou het een optie geweest kunnen zijn om deze kosten in deze omvang niet te maken? Want rekening te houden met die mogelijke subsidie van 70% blijft er toch 30% zelf te betalen over. Een slordige €250.000 aan kosten. Dit bedrag was onlangs nog wel een dingetje bij de Grote Straat, optie C. Van wie en hoe komt eigenlijk het vraagteken rondom de mogelijke aanwezigheid van dergelijke explosieven? En om die te gaan onderzoeken, Nou, we bij navraag hebben vernomen, bleek lopende bormsanering en deelgeheimelijk verdacht om afwerpmunitie. Uit wat bleek dat dan? Was het een signaal vanuit onze inwoners en hup de automatische piloot aan? Hebben we daar beleid voor? Hoe gaan we daarmee om? Wie beslist? Tegen wie wordt er wat gezegd qua veiligheid? Ook al gezien de torenhoge kosten. Wie maakt die kosten? En is er bij de besluitvorming ook gedacht om een bepaald kader aan kosten te willen mogen maken? Kosten en opbrengst inmiddels verwerkt in het project. En we rekenen dus op die opbrengst. Maar zijn er ook redenen te bedenken waarom we deze aanvraag niet gehonoreerd zouden kunnen krijgen? En wat hebben wij dan vermijdbaar fout gedaan? Het Rijk kan toch eigenlijk niet anders dan honoreren. En overigens hebben we begrepen, er is niks gevonden. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Oldenheuvel-Pril, D66.
Ja, voorzitter. Voor ons ligt een voorstel waar eigenlijk niemand het mee oneens kan zijn. Daarom dus waarschijnlijk ook geagendeerd als hamerstuk. Maar toch willen we vanuit de fractie van D66 nog wel graag even iets over zeggen. Want wat ons betreft is dit voorstel niet volledig. Het gaat om grote bedragen die vooraf niet waren ingecalculeerd en dus ook niet begroot. Dat is onze conclusie op basis van de antwoorden op vragen die we via de Griffie hebben gekregen. Voorstel is nu subsidie aanvragen, waardoor de kosten grotendeels worden gecompenseerd. Maar hadden de hoge kosten niet al veel eerder aan de Raad moeten worden gemeld, voordat zoveel geld wordt uitgegeven waarvan nog niet zeker is of het terugkomt? De fractie van D66 is van mening dat dit wel had gemoeten. Verdere vragen die we hebben zijn, op basis van wat is onderzoek verricht? Volgens onze informatie zou normaal gesproken een kaart beschikbaar moeten zijn waar gebieden zijn gemeld waar risico's met betrekking tot explosieven worden verwacht. Dit op basis van getuigen, missieverslagen uit de Tweede Wereldoorlog en dergelijke. En is de inschatting dat we de komende jaren meer van deze onderzoeken, dat er meer van deze onderzoeken moeten worden gedaan en zijn daar dan ook financiële consequenties van te verwachten? En mogen we als Raad verwachten dat we in de toekomst, mocht dit voorkomen, dat het dan eerst aan de Raad wordt gemeld voordat het wordt uitgegeven? Ik dank u wel.
Dank u wel. Nog andere fracties? Nee, dat is niet het geval. Wethouder Schotten.
Ja, voorzitter. Ja, bomexpert, ja. De niet gesprongen explosieven, de NGE's. Ja, kijk, het stuk wat voorlegt, dat constateert u zelf ook al, is een formaliteit die wij volgens de spelregels voor moeten leggen aan de Raad om deze suppletieaanvraag te kunnen moeten indienen. Maar ik begrijp dat er nog wat onduidelijkheid is. Laat ik vooropstellen, het gaat vooral om de geiming B, daar triggert iedereen mee, omdat daar het bedrag het hoogst is. Er zijn ook wat op andere plekjes wat onderzoekjes verricht. En goed, dat is dus een mogelijkheid in Nederland als je dat uitvoert, dat je dus achteraf een suppletieverzoek kan indienen en 70% van de kosten daarvoor terugkrijgt. Dat is ook binnen het project Geiming. Dit valt allemaal, dat grote bedrag valt binnen het project Geiming. Dus het is niet zo dat die 30% nu ten laste van de begroting van de gemeente Hof van Twente komt. Ik bedoel, volgens mij was dat een stukje onduidelijkheid die er zit. En dat heb ik gezien is in de vragen ook als antwoord wel gegeven. Dus het is gewoon binnen het project Geiming zitten aan de ene kant de uitgaven dus die gedaan zijn. En aan de andere zijde worden daar ook rekening gehouden met de inkomsten. Nou, we gaan ervan uit dat de aanvraag past binnen de wet en regelgeving, binnen de kaders die daarvoor zijn gesteld. Dus in die zin is er geen verwachting dat wij daar niet voor in aanmerking zullen komen. Maar goed, op voorhand kan ik dat natuurlijk niet garanderen. Maar dit is in ieder geval iets wat binnen het project het Geiming past. Hadden we dat aan moeten melden of had de Raad daar aan inzicht in moeten hebben? Ik kan me niet precies herinneren, maar volgens mij heb ik er wel een keer iets over gezegd in de Raad dat er iets gaande is met niet gesprongen explosieven. Maar goed, ook dat is binnen het project het Geiming. Het is een groot, omvangrijk project. En pin me even niet vast op regelgevingen, maar als je gaat wroeten in de grond, in gebieden waar in het verleden, en projectleiders gaan daarmee aan de gang en leggen er allerlei kaarten, historische kaarten overheen. En er zijn kennelijk kaarten waarin je nog vanuit de Tweede Wereldoorlog kunt zien waar vliegtuigen hun bommen hebben gedropt. En dan heb je al van die grote druppels zie je dan op kaarten. En dat zijn dan risicovolle gebieden. Men heeft dus kennelijk ook bommen gedropt op dat gebied in het verleden. Nou ja, goed, en daar moeten wij dan onderzoek naar doen, want we kunnen degene die daar dan aan het graven zijn, ja goed, daar moet je gewoon zorgvuldig onderzoek naar doen. Dan kun je niet het risico lopen dat je dan toch tegen zo'n explosief aanloopt met alle vervelende gevolgen van dien. Dus ja, het is gewoon, het een is het automatische gevolg van het andere. Je dient het onderzoek te doen, dat doe je ook. Dat hoort ook bij de zorgvuldigheid die je in zo'n project moet betrachten. En dat hebben wij ook gedaan. Dus ja, meer en veel meer is er niet van.
En ik had het wel voor kunnen leggen aan de raad van zullen we dat gaan doen? Maar goed, ik kan op voorhand wel intekenen wat dan het antwoord is. En volgens mij is er ook niet de normale procedure, niet de gang van zaken. Dat is de verantwoordelijkheid die je binnen zo'n project hebt en die hebben wij ook met elkaar genomen. En voorzitter, dat is wat ik eigenlijk kan zeggen over die niet gebronnen explosieven. Dus niet eerst melden, nou ja, niet begroot, het zit binnen de begroting van het project Het Geimink. En je kan altijd nog wat meer vragen, hoe, wat, waar. Maar volgens mij dekt mijn beantwoording op dit moment de lading. Ja, een beetje een rare woordspeling als je het hebt over... Niet, op een of andere manier heb ik dan altijd een woordspeling die dan weer past bij het onderwerp. Maar goed, maar zegt u had nog een vraag, zie ik, meneer Kalter.
Meneer Kalter.
Nou ja, wat me eigenlijk wel op zich wel een beetje triggert van... natuurlijk snap ik wel dat je die verantwoordelijkheid om dan dat te onderzoeken. Maar hoe ver gaat het dan eigenlijk? Is het dan ongelimiteerd? Want dan is het wel op zich wel fijn dat je 70% krijgt. Maar je zou eigenlijk dat je dan 100% krijgt. Hè? Moeten wij als Hof van Twente die 30% dan toch dragen? Want het, als kosten. Dus het gaat mij meer om die ongelimiteerdheid eigenlijk. Maar goed, dan snap ik wel dat je daar ook niet zo heel veel mee kunt. Maar.
Mevrouw Oldenhoven-Beel.
Ja, dank u voorzitter. Ja, eigenlijk aansluiten bij wat meneer Kalter zegt. Het is dus onderdeel van het project Het Geimink. Dat was ons ook wel helemaal helder. Maar wat we ook hebben begrepen uit de beantwoording van de vragen is dat het van tevoren niet was ingecalculeerd. Dus dan heb je toch een soort van tegenvaller in dat project zitten. Dan was het toch aardig geweest dat we dat wel even gemeld was. Dat die tegenvaller erin zat. Ook met erbij van. Want er is nu gezegd van ja, we hebben het nu wel opgenomen in de projectregistratie. Maar dat is dan wel achteraf. Dat hebben wij nog niet eerder kunnen zien en kunnen constateren. Dat was eigenlijk
volgens mij de basis
van mijn opmerking. Ja.
Wethouder Scholten.
Ik hoor hier de bevestiging dat ik dat wel gemeld heb inderdaad, dat we daar iets naar moeten doen. Het is natuurlijk niet iets waar je natuurlijk volop tamboureert om dat te gaan doen. Want het kan natuurlijk heel veel onrust teweeg brengen. Nou, we hebben dat netjes ook gecommuniceerd, ook in die wijk, naar alle bewoners toe. En dat is ook heel goed gebeurd, zodat ze wisten wat er gaande was en welke onderzoeken er plaatsvonden. Nou ja, dat is volgens mij heel goed verlopen. Dus volgens mij heb ik ook gedaan wat u daar nu net schetst. Dus, en meer konden we helaas niet doen. Maar dat is u dan kennelijk ontgaan. Maar dat kunt u ook niks aan doen. Dat is...
Kunnen wij hiermee dit onderwerp afsluiten? Ja, dat kan. Dan gaat u akkoord met de suppletie aanvragen. Gaan wij door naar bibliotheek, naar de kaasfabriek Markelo. Wie kan ik daar het woord over geven? Welke fractie? We doen het vanavond democratisch. Wie het eerst roept? Nee? CDA klinkt nee. SP? We hadden het beter omgekeerd kunnen doen. Dit een hamerstuk maken. Fractie van de PvdA knikt nee. De heer Sanchez.
Een korte vraag, want ter verduidelijking. Het gaat hier om een stichting. En de stichting vraagt een lening aan mijn gemeente. Schept het geen precedentenwerk in de andere stichtingen? Of zou je iets bijzonders aan de hand hier?
Dank u wel. Fractie van gemeentebelangen ook geen vraag. VVD ook niet. Dan geef ik het woord aan wethouder Scholten.
Ja, schept dat geen precedentwerking? Volgens mij zeggen wij altijd in dit huis, ik kijk ook een van mijn collega's, het woordje precedent wil me eigenlijk niet horen. Maar eigenlijk is alles anders en alles is maatwerk en elke keer is het weer net een tikkeltje anders. Dus in die zin, nee, is het antwoord.
Nee. Betekent dit dat gewoon iedere andere stichting in de Hof van Twente een lening kan aanvragen bij de gemeente? Haal ik hieruit.
Vragen altijd.
Ja, aanvragen kan altijd. Maar goed, we hebben hier gewoon gemeentemaatwerk te moeten toepassen. Dit is natuurlijk niet het alledaagse werk van de gemeente. Laten we daar ook vooral duidelijk in zijn. En volgens mij heb ik in het stuk ook voldoende gemotiveerd waarom dit gebeurd is en waarom dit gedaan is. Dus meer kan ik daar op dit moment niet op antwoorden, voorzitter. Wij zijn in ieder geval blij met deze ontwikkeling. En volgens mij de raad ook.
Mag ik u voorstellen om deze lening goed te keuren zoals die is omschreven? Dat mag ik. Dan sluit ik de vergadering. U moet even blijven zitten, de wendenzoelen komt nog. Maar ik wens u ook alle succes morgen bij de verkiezingen. Want daar neemt u allen aan deel. Dus een goede verkiezingsdag. En de wendenzoelen wordt nu even gehaald, de mensen van de wendenzoelen. Hm?